Allereerst de mededelingen namens de kerkraad. Vanavond komt de jeugd, min 16, bij elkaar in de pastorie. De plus 16 heeft de kerstavond in de Open Hof. Morgenavond is de verkoop van collectebonnen van 7 tot half 8. Donderdag zijn de kerkdiensten op de gewone tijden om 10 uur en om 6 uur. Vrijdagmorgen vieren we met de zondagsschool het kerstfeest. Aanvang 10 uur. Iedereen is hartelijk welkom. Volgende week zondag gaat u voor dominee W.J. van Gent. De collecten zijn bestemd voor de kerk en voor de renovatie. Dit alles deo voor lente. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit het niets geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zullen we zingen, gemeente, Psalm 97, vers 1 en 2. God heerst als opperheer, dat elk hem juichend eer, gij aarde, zee en eiland. En het tweede, een vuurgloed gaat hem voor de ganse hemel door. Dus 1 en 2 van Psalm 97.
Thank you.
We stellen ons voor de spiegel van Gods heilige wet. Daarna zingen we Psalm 96. Het negende vers: juich al voor het aangezicht des Heren. Hij komt, die de aarde zal regeren. Dus Psalm 96, vers 9. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus heeft de wet als volgt samengevat: gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. De schriftlezing vindt u in Openbaring 1. We lezen vers 1 tot en met 8. Daar lezen wij het woord van God in Openbaring 1. De openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft, om zijn dienstknechten te tonen de dingen die haast geschieden moeten. En die hij door zijn engel gezonden en aan zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven heeft. Welke het woord van God betuigd heeft en de getuigenis van Jezus Christus en al wat hij gezien heeft. Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van deze profetie en die bewaren hetgeen in dezelve geschreven is, want de tijd is nabij. Johannes aan de 7 gemeenten die in Azië zijn. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Hem die ons heeft lief gehad. En ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed. En die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters, goden en zijn vader. Hem zeg ik zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Zie, hij komt met de wolken. En alle oog zal hem zien. Ook degenen die hem doorstoken hebben. En alle geslachten van de aarde zullen over hem rouw bedrijven. Ja, amen. Ik ben de Alfa en de Omega. Het begin en het einde, zegt de Heere, die is en die was en die komen zal, de Almachtige. Op deze allerlaatste Adventszondag. Misschien is het echt wel de allerlaatste Adventszondag van ons leven. Willen we luisteren naar Openbaring 1, vers 7. Daar gaat het niet over de eerste komst van de Heer Jezus, zijn komst in het vlees. Maar dit gaat over zijn allerlaatste komst op aarde. Zie, hij komt met de wolken. En alle oog zal hem zien. Ook degene die hem doorstoken hebben. En alle geslachten van de aarde zullen over hem rouw bedrijven. Ja, amen. We willen de Heere bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord. In ons gebed willen we de Heere danken met onze broeder de Korte voor de behandeling die mocht slagen, de behandeling aan zijn oog. Zullen we samen Gods aangezicht zoeken in gebed. U heerst als opperheere. En de aarde, de zee en de eilanden, ze zijn opgeroepen. Om u te eren. Om uw hulde te bewijzen. En ook wij, hier in Middelharnis, we hebben alle reden, ja nog meer reden, ons te verheugen in u, de heiland. Want u bent niet alleen diegene die boven ons leven staat en in wiens hand ons leven is. U bent niet alleen diegene die ons leven in stand houdt en deze wereld draagt. Maar u bent ook die grote zaligmaker. Lam van God. De zonde de wereld wegneemt. U bent het die zich in plaats van uw kerk in het gericht van God gesteld heeft. En de straf gedragen heeft. De toren waaronder wij eeuwig moeten wegzinken. Heere, u mogen we uit de hemel verwachten. U die gekomen bent in Bethlehem. Eenmaal komt u terug als Heere der Heren. Koning der Koningen. En dan zal heel het mensdom uw waarheid eren. Dan zullen alle knieën zich buigen voor u. We bidden, Heere, of u wil geven dat wij in dit leven al voor u mogen leren buigen. Dat wij al in dit leven uw waarheid mogen eren. Dat wij in dit leven ons mogen verheugen in de heiland. Omdat we straks niet als bok openbaar komen, staande aan uw linkerhand. Maar dat we schaap van u mogen zijn. Vandaag het mogen worden. Bruid van u. Die hemelse bruidegom. En daartoe komt u in het gewaad van het woord ook tot ons. Ook vandaag. Ook vanmorgen. Daar hebben we geen recht op, Heere. Dat kunnen we niet maken. Maar dat hebt u zelf gezegd. En daarom bidden we het, Heere. Of u naar uw eigen belofte in ons midden wil zijn. Of we u, Heere Jezus, mogen zien in het woord wat open gaat. Een open licht. En we bidden om de Heilige Geest. Of u het zo wil maken dat de Heere Jezus ook daadwerkelijk in de prediking voor ons mag oplichten. En dat we het niet alleen mogen geloven dat u tot ons komt in het woord. En voor ons staat als heiland. Maar dat u ook alles meebrengt wat wij nodig hebben. Als schuldige zondaren in onszelf. Dat er plaats mag zijn in ons leven voor u. Behoefte aan u. Honger en dorst naar u. Dat we zullen beseffen, Heere, dat we gezondigd hebben. Dat we schuldig staan. En dat we genade nodig hebben. Dat we het mogen ervaren dat u vandaag tot ons zegt. Kom dan en laat ons tezamen rechten. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Heere, opdat we rechtvaardig voor u kunnen leven en eenmaal rechtvaardig voor u zonder verschrikken kunnen verschijnen als u terugkomt op de wolken. Heere, we bidden, vergeef genadig onze zonden. En geef, Heere, ook aan uw kinderen dat ze mogen leren uitzien en dat hun verlangen verlevendigd mag worden. En wilt u daartoe ook de prediking van het woord gebruiken deze morgen. Bezoek ons, Heere, met uw heil. Hier in de kerk, maar ook thuis als we meeluisteren. Of waar dan ook. We bidden, Heere, voor elkaar. Voor de gemeente. We danken u voor onze broeder de Korte. Dat u de ingreep aan zijn oog gezegend heeft. Heere, wat bent u goed en groot en genadig. Wij zijn zulke kwetsbare mensen. Heere, geef dat hij ook in u mag eindigen. En dat hij zijn ogen ook gebruiken mag om het woord te lezen. En wilt u door middel daarvan ook werken in het hart. Heere, dat hebben we allemaal nodig. Dat ene, uw werk. We bidden, Heere, voor mensen die te maken hebben met verdriet. Verdriet vanwege gebrokenheid, vanwege pijn innerlijk of heel letterlijk in ons lichaam. Vanwege spanningen, zorgen om mensen van wie we houden of aan wie we gehecht zijn, voor wie we ons verantwoordelijk weten. We bidden, Heere, voor diegenen die te maken hebben met de aftakeling van het leven, met de gevolgen van de ouderdom. We bidden, geef Heere, dat ook zij als een aardse tabernakel, een aardse tent afgebroken mag worden. Dat ze perspectief mogen hebben. Een gebouw van God, niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Zoals uw woord het zegt. We bidden voor diegenen die te maken hebben met handicaps. Voor mensen, jongeren of ouderen die zorg, extra zorg nodig hebben. We bidden, Heere, ook deze dag voor Anja van Nimwegen en Ad de Keizer, die, voor wie dat ook geldt, die bijzondere zorg die ze nodig hebben. Ontferm u over die gemeenteleden en wilt u ook werken met uw geest in hun hart. En zegen allen die werkzaam zijn in de zorg of die op wat voor manier dan ook anderen mogen dienen en helpen. We bidden u, Heere, voor diegenen die anders geaard zijn, die daarmee worstelen, die daaronder gebukt gaan. We bidden voor diegenen die wellicht daarmee het huwelijk zijn ingegaan of die alleen gebleven zijn. Misschien kennen we mensen om wie we heel veel geven, die daarmee te maken hebben, die worstelen met hun gevoelens. Heere, wilt u ze nabij zijn en wilt u ze uw vrede geven. Een vrede die alle verstand te boven gaat. We bidden, Heere, voor elkaar, voor heel de gemeente, voor jongeren, voor kinderen, voor het allerprilste leven in ons midden. We bidden voor de kinderen bij de oppas. Heere, denk aan uw verbond en werk in het nageslacht. Zegen vaders en moeders die u roept om kinderen op te voeden. Zegen het woord wat u geeft aan onze gezinnen. Zegen het woord, Heere, in onze gemeente, in alle gemeenten hier op dit eiland, dat het werk van u zo zijn voortgang mag hebben. Zegen het woord wat gebracht is in alle huizen via de evangelisatieactie van gisteren, Heere, de folderactie. Zegen het, Heere, geef dat het zaad in goede aarde mag vallen en dat het niet weggehaald zal worden, maar dat het vruchten mag dragen van geloof en bekering. Heere, wilt u zo werken in deze wereld, ook onder ons, maar ook in ons hart en leven. Wilt u het ingezonkene weer verlevendigen en wilt u het dode levend maken, Heere. Ja, wilt u dat doen deze morgen. Geef een stem om te spreken, de leiding van uw geest. Wees met allen die een taak hebben in deze dienst en mag uw naam maar eer ontvangen. We bidden het in de wegneming van onze zonde om Christus wil. Amen. U mag uw gave geven voor de Heere en zijn dienst. En we gaan zingen uit Psalm 70, het eerste en het derde vers. Daal haastig ter verlossing neer, o God. En het derde, ik ben o driftig, armen naakt. O God, mijn helper. Dus 1 en 3. Van Psalm 70. Psalm 98, vers 4 zingen we als antwoord op de preek. Gemeente, de laatste Adventszondag. We leven heen naar kerstfeest. Een feestdag waarop we denken aan de komst van de Heer Jezus in deze wereld. Zijn eerste komst als mens. En tegelijk kan het niet zo zijn dat Advent ons alleen maar bepaalt bij de komst van de Heer Jezus lang geleden in Bethlehem. Advent is ook bedoeld om aan zijn allerlaatste komst te denken, de wederkomst. In dat opzicht moet het altijd Advent zijn. Elke dag. Advent, toch? Een bruid verlangt toch naar de bruidegom. Anders is er iets niet in orde. Een van de kenmerken van het geloof, het ware geloof, is dit. Het uitzien naar Jezus' wederkomst. Helaas is dat verlangen niet altijd even levend bij de bruid, levendig. Lauwheid en wereldgelijkvormigheid, onzekerheid, twijfels doven het adventsverlangen. De bruid kan in slaap vallen, net als die bruidsmeisjes, die maagden uit Matthäus 25. Maar voor die kwalen geeft God zijn woord als medicijn, de beloften van God. En een van die beloften vinden we in onze tekst. Zie, hij komt met de wolken en alle oog zal hem zien. We willen luisteren naar dit woord in de hoop en met het gebed of God dit medicijn ook wil zegenen. Zie, hij komt met de wolken, dat is het thema. Zie, hij komt met de wolken, de aankondiging van Christus' komst en de uitwerking van Christus' komst. Dat zijn de twee punten. Zie, hij komt met de wolken. Eerste gedachte, de aankondiging van Christus' komst. Tweede punt, de uitwerking van Christus' komst. Gemeente, we gaan vanmorgen in gedachten naar Patmos. Een eiland, een rotsachtig eiland, gelegen voor de kust van het huidige Turkije. Er wonen niet zo heel veel mensen. Maar wie er wel woonde, de oude apostel Johannes. Nou ja, woonde. Hij was er naartoe gestuurd, tegen wil en dank. Waarschijnlijk is Johannes door de Romeinse overheid naar Patmos verbannen. Vanwege het woord van God lezen we in vers 9. Om het getuigenis van Christus. Johannes was eerst een soort dominee in Efeze. Hij was Paulus en Timotheus opgevolgd, kun je zeggen. Hij preekte daar en de Heer heeft dat ook gezegend. Er kwamen mensen tot geloof, bekeerden zich tot de Heer. De gemeente werd gebouwd als woonplaats van God, als pilaar van de waarheid. Maar zoals u misschien wel weet, de christenen in het Romeinse Rijk, die hadden het in die tijd niet zo gemakkelijk, niet altijd gemakkelijk. Want er hoefde in dat Romeinse Rijk maar iets te gebeuren, een ramp of een ongeluk. Of christenen kregen daar de schuld van, er werd met de vinger naar hen gewezen. En dan zei men, de goden zijn ons vijandig gezind en dat komt door de christenen. En dat is vast en zeker omdat zij de keizer niet als God willen eren, willen erkennen. Wat doen we eraan? Hoe kom je van ze af? Ja, sporadisch werden christenen vervolgd en je kon ze vermoorden, je kon ze voor de leeuwen gooien. Dat gebeurde ook wel, maar dat hielp niet, zo bleek. Maar als we hun predikers nou eens de mond snoeren, die mensen die het woord van God verkondigen, zou dat misschien niet helpen? Nou, wat dacht u? Als dat woord van God niet meer klinkt. Als die Bijbel niet meer open gaat, als er niet meer gepreekt wordt, ja, dan gaat het bergafwaarts met de kerk. Dan kun je naar gemeenten kijken waar het woord verdwijnt, waar het woord steeds minder centraal staat en waar de tweede dienst niet meer bezocht wordt of nauwelijks bezocht of niet meer gehouden wordt. Maar we kunnen ook heel dicht bij huis blijven als dat woord van God in ons persoonlijk leven, die Bijbel in ons persoonlijk leven niet of sporadisch open gaat of af en toe. Dat is een heel slecht teken, dan is geen teken van geestelijk leven. Als je geen momenten zoekt om in de eenzaamheid, in de stilte, dat woord te lezen. Nou, Johannes werd dus verbannen. Maar in plaats van dat de duivel nu zijn zin heeft en in plaats van dat die verbanning nu schadelijk is voor de kerk, gaat de Heere juist die verbanning gebruiken om zijn kerk een grote dienst te bewijzen. Ja, waarom is Johannes op Patmos? Omdat hij verbannen is om het woord van God, jawel, maar ook om openbaring. Het troostboek voor de kerk in de laatste dagen te ontvangen, op te schrijven, door te geven. Openbaring, troostboek, moeilijk boek. Nou, misschien voor ons, maar voor de mensen in de tijd van Johannes was het echt een boek wat zo rijk was. Met als boodschap, Jezus zal overwinnen. Dat kon je op elke bladzijde lezen. Hij komt, ook dat. Hij is een aantocht. Dat is het doorlopende thema in dit boek. Net als in de profetenboeken van het Oude Testament, zoals daarin wel gebeurde, zo gebeurt het ook hier, dat het hoofdthema aan het begin van het boek genoemd wordt. Zie, hij komt. Zie, kerk van Christus, hij komt. Als je het moeilijk hebt, als je topnet van alles en nog wat, als je lijdt aan de zonde en aan de gevolgen van de zonde, als je verdrukt wordt, vervolgd wordt, als je belast en beladen bent, als Satan je tart, als je tot je eigen verdriet zo vaak in zonde valt, zie omhoog, want hij komt. Daar kan niemand omheen. Ik weet niet wat ik allemaal nog mee zal maken in de toekomst. Gelukkig weet ik dat niet en u weet het ook niet. U kunt niet in de toekomst kijken. We weten niet hoe het allemaal zal gaan. Wanneer zal ik sterven? Wanneer? Is dat al heel gauw? Of duurt het nog heel eventjes? Eén ding weten we wel. Hij komt. En alle oog zal hem zien. Elk oog. Elk oog dat vandaag op aarde is. Elk oog dat nu gaat knipperen. Binnen nu en een paar seconden. Elk oog dat ooit op aarde geweest is. 1000 jaar geleden geleefd heeft in Australië. In de oerwouden van Zuid-Amerika. De mensen die nog geboren gaan worden. De ogen van de babytjes die geaborteerd zijn. Het oog van iemand als Poetin en van Trump. Elk oog. Uw ogen. Mijn ogen. We zullen hem zien. Wat komt hij doen als hij komt? Hij komt zijn volk bevrijden. Hij komt met armen vol zegen voor zijn kerk. Zijn loon, genadeloon, heeft hij meegebracht. Maar hij komt ook alle ongelovigen en alle onbekeerden en alle mensen die hem niet lief hebben, rechtvaardig veroordelen. En belonen met eeuwige straf. Op een later moment hopen we daarbij stil te staan met elkaar. Bij de jongste dag. Wat er gebeuren gaat als hij komt. Maar nu dus zijn komst op zichzelf. Daaraan vooraf. Jezus komt terug. Wanneer? Dat weet niemand. Dan alleen de Vader lees je in Matteüs 24. Maar hij komt, dat zegt het woord. En zijn de beloften van zijn eerste komst in de wereld niet in vervulling gegaan? Zeker, gemeente, hij is gekomen. We gaan dat gedenken met kerstfeest. Maar zullen zijn beloften aangaande die tweede komst dan niet vervuld worden? Jawel, amen, zeker, hij komt terug. En hij is bezig met de voorbereiding vandaag. Er staat een woordje wat tegenwoordige tijd is. Zie, hij komt. Niet hij zal komen, straks, later. Nee, hij komt. Onvoltooid tegenwoordige tijd. Dat betekent, gemeente, hij maakt zich klaar. Die tegenwoordige tijd, die geeft aan dat zijn komst altijd op handen is. En dus altijd verwacht moet worden. En we moeten het heden dus zien in het licht van de komende Christus. En zoals een aanstaande bruid de dagen aftelt. Ze moet gewoon nog werken, ze is nog niet getrouwd, maar de datum staat in haar geheugen gegrift. En haar liefste met wie zij hoopt te trouwen, heeft ze in haar hart gesloten. Zoals een moeder die in verwachting is en voortdurend met haar armen en handen aan haar buik zit. Bezig is met de komst van de kleine. Hij komt. En in de Bijbel lees je dat de weeën, de barensweeën, de geboorteweeën van de komst van de Heere Jezus Christus al om ons heen te zien zijn, te merken zijn. Hij komt. Hoe komt hij? Hij komt met de wolken. Wolken zijn in de Bijbel een beeld van goddelijkheid en van macht, van hemelse heerlijkheid. Wolken verwijzen naar de aanwezigheid van God. Denk aan de wolkolom in de woestijn. Denk aan de wolk die neerdaalde op de tabernakel en in de tabernakel. God was daar in zijn majesteit en heerlijkheid. In het Oude Testament zag Daniel de zoon des mensen zittend op een wolk. Daniel 7 vers 13 en 14. Gods zoon in hemelse heerlijkheid. Hij komt met de wolken. Dat betekent hij komt in volle glorie en pracht. Hij komt als koning der koningen en als heere der heren. Als de almachtige voor wie elke knie zich zal buigen als hij komt. Als Gods zoon. Als rechter, om te oordelen, de levenden en de doden. En wat zal dat heerlijk zijn voor hem, gemeente, voor hem. Nog eenmaal zal hij komen als richter van het hele al, die het hoofd van al de zijnen voor eeuwig kronen zal. En dan zal hij al zijn vijanden wegdoen voor eeuwig. Dan zal de drie enige God volmaakt alle eer ontvangen die hij waard is. Dan zal de aarde vol worden van de kennis, van de lof en van de eer van de Heere. Dat is die laatste en die hoogste trap van de verheerlijking van de Heere Jezus. De catechizanten die hebben dat geleerd. De leidenscatechizanten, de trappen van zijn vernedering. De trappen van zijn verhoging, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Gemeente, zou je het hem niet gunnen? Zou je het de Heere Jezus niet gunnen? Dat is misschien een beetje menselijk gezegd, want wie zijn wij om hem wat te gunnen? Nou ja, Gods kind verlangt er toch naar dat zijn liefste op het hoogst verheerlijkt wordt. En dat zijn naam de eer ontvangen zal die naam waard is. En dat alles wat hem bedroeft en dat alles wat hem vermoeit en dat alles wat hem vertoornt, dat alles wat tegen hem ingaat, weg zal zijn. Dan gaat het nog niet alleen, nog helemaal niet over wat ons kan vermoeien. Verlangt u ernaar voor hem, om hem dan ook te zien. Om hem dan ook te ontmoeten. Hoe is dat in ons leven? Waar leven wij voor? Leven wij met verwachting? Met uitzien naar? Met hoop op? De komst is altijd op handen. Denk aan die onvoltooid tegenwoordige tijd. Is het advent? Is dat advent in jouw leven? Gemeente, we zijn eigenlijk allemaal op reis, toch? Op reis naar onze eindbestemming. Vandaag, we zijn vandaag onderweg. Maar als je onderweg bent, dan gaat het toch niet om dat onderweg zijn. Misschien gaat u wel op vakantie een deze dagen. Als je op vakantie gaat, dan gaat het niet om de reis op zich. Hoewel dat ook wel aangenaam kan zijn. Maar het gaat toch om de reisbestemming, je eindbestemming, daar waar je naartoe gaat. Leef jij zo? Zoals die schoenmaker aan wie gevraagd werd, wat is uw beroep eigenlijk? Ja, hij zegt, ik ben pelgrim onderweg naar de hemel, naar de ontmoeting met de Heer Jezus. Ik ben pelgrim en onderweg maak ik schoenen. Dat. Inderdaad, gemeente, we hebben een roeping om op aarde te leven. Om de Heer op aarde te dienen. Om te doen wat onze hand vindt om te doen. Maar Gods kerk verwacht daarbij en verlangt daarbij en ziet daarbij uit naar de ontmoeting met Hem. Want zijn komst is het die ons heil volmaakt, zongen we. Toch? Om dan nooit meer te zondigen, om dan voor altijd bij de Heere te zijn. Die verwachting gaf aan de kerk in moeilijke tijden hoop. Dat gaf aan de mensen in verdrukking volharding. Dat denken aan de wederkomst van de Heer Jezus, dat maakte hen bekwaam om rustig te blijven in een wereld vol onrust. En de wereld is spot met die boodschap. Jezus komt. De wereld kent alleen advent en verlangen naar de komst van goud en zilver en genieten en gezelligheid. En als we nog maar een beetje gezond mogen blijven, wat wil je dan nog meer? En jij en u? Verlang jij naar zijn komst? In dat verlangen moeten Gods kinderen ook geoefend worden, gemeente. Dat verlangen kan afnemen en kan groeien. Als het er is, tenminste. En dat heeft alles te maken met hoe je leeft, hoe je in het leven staat. Met wat je doet, met wat je leest. Als je alleen maar bladen leest over auto's of baby's of over vrouwendingen of mannendingen. Of pak je ook wel eens een boek over de Here, over de Bijbel. Het heeft te maken met waar je naar luistert. Waar je naar kijkt. Welke cd zit er in je auto? Of welke muzieklijst op Spotify heb je? Radiozender. Waar vul je je gedachten? Waar vul jij je geest mee? Met welke muziek en met welke apps? Het wordt beïnvloed door waar je over praat. Waar gaan jouw gesprekken over? Bekijk ze eens. Beluister ze. Luister die gesprekken van jou eens terug van de afgelopen week. Door al die dingen wordt je gehechtheid aan de wereld gevoed. Of je gehechtheid aan de wereld wordt juist bekneld. En het verlangen naar de Here wordt gevoed. Juist in de oefening van de gemeenschap met Christus, met het woord van de waarheid, gaat het trekken. Christus, wiens komst aanstaande is. En zeker ook de prediking is een belangrijk middel daarvoor. Daarin komt hij ook, gemeente, daarin komt hij ook vandaag, zondag aan zondag. Zoals hij in Openbaring 2 en 3 ook tot zijn kerk kwam. Tot die zeven gemeenten met zegen. Met zegenrijke waarschuwingen. Zegenrijke beloften. Hij komt. En wat zal de reactie zijn? De uitwerking. Alle geslachten van de aarde zullen over hem rouw bedrijven. Ze zullen hem aanschouwen die zij doorstoken hebben. En zullen over hem rouw klagen. Rouwen zichzelf op de borst slaan. Ach en wee roepen. Waarom? Ja, vanwege hem. Over hem. Over hem rouw klagen. Wat is er dan met hem? Nou, kijk maar. Zie je het, wat er met hem is? Hij is doorstoken. Hij is doorstoken. En dat betekent dat hij het lam van God is. Het lam, het geslachte lam, het gestorven lam, het opgestane lam. Daarom rouwen ze over hem. Maar dat lam is ook het lam dat torent. Dat lam dat komt om te oordelen, om te straffen. Waarom zouden mensen zichzelf op de borst slaan als Jezus terugkomt? Nou, je leest dat bijvoorbeeld in Openbaring 6, vers 16 en 17. Daar lees je dat de grote dag van zijn toren gekomen is. En wie kan bestaan voor het lam, voor dat doorstoken lam? Bergen en steenrotsen vallen op ons. Heuvels bedek ons, wordt er gebeden op de dag van de komst van de Heer Jezus. En heel veel mensen zullen beseffen dat het dan te laat is om zich te verbergen in zijn wonden. En daarom proberen ze zich te verstoppen onder de heuvels en onder de bergen. Ze zullen zien wie zij doorstoken hebben. Dat wijst op die Romeinse soldaatgemeente die de zijde van de Heer Jezus heeft doorboord met de speerstoot. Je zou kunnen denken aan de soldaten die de nagels, die de spijkers in zijn handen geslagen hebben. Die doorstaken hem ook. Maar het zijn niet alleen die mensen. Nee, elk oog zal hem zien, lees je. En alle geslachten van de aarde zullen over hem rouw bedrijven. Ongelovigen. Mensen die de vreemde goden hebben gediend, afgoden, ook zij hebben gezondigd. En ze zullen het beseffen als ze geconfronteerd worden met dat doorstoken lam, dat ze rechtvaardig veroordeeld zullen worden. Maar ook kerkmensen die aan de Heer Jezus voorbij geleefd hebben, onbekeerd, misschien wel een kerkbank versleten hebben. Terwijl hun hart nooit gezucht heeft naar de vergeving van zonde, terwijl hun hart nooit opsprong van vreugde, terwijl er nooit die hoop gloorde in hun leven, als ze hoorden over de Heer Jezus Christus en over de vergeving van de zonde op grond van het offer dat de Heer Jezus gebracht heeft op Golgotha. Om wiens wil en werk God, hoeveel het zij, genadig vergeven wil. Mensen die nooit met hun hart gebeden hebben, Heere, wat wilt u nou dat ik doen zal? Hij komt. Ontzettend. En ook die mensen hebben hem doorstoken met hun zonde. Jesaja zegt het immers in hoofdstuk 53. Hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. Is dat nou wel eens verder gekomen dan alleen maar je oor? Dan leer je het, gemeente, dat het niet de Joden waren die de Heer Jezus hebben gekruisigd. Ik heb door mijn schuld zijn kroon gevlochten, zijn beker gevuld. Met mijn zondigen, mijn reageren in ongeloof op de prediking van het woord. Gemeente, u reageert altijd actief, hè? U reageert altijd actief op een preek. Of je knielt voor de Heere, of je verwerpt de Heere. Dat gebeurt. De schrijver van Hebreeën, Hebreeën 10, daar kun je het lezen, vers 29. Die schrijver heeft het over de mogelijkheid dat je de Zoon van God vertreedt. Nou, dat klinkt heel deftig, de Zoon van God vertreden. Maar het is verschrikkelijk. Dat betekent gewoon dat je de Zoon van God, de Heer Jezus, vertrapt. En dan acht je het bloed van de Heer Jezus onrein. Dat gebeurt. Dat gebeurt in Middelharnis. Elke preek. Elke keer, elke zondag, dan wordt het bloed van de Heer Jezus omhelst. En de Heer Jezus zelf wordt opgehoopt. Er wordt om gebeden. Geef me Jezus of ik sterf. Buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Hem moet ik kennen. Maar gemeente, het wordt ook onrein geacht. Het wordt vertrapt. Het wordt vertrapt. Door ongeloof. Door onbekeerd blijven. Wat zul je straks rouwen? Wat zul je straks rouwen? Juist omdat je er dan achterkomt wie het is die jij liet staan. Wie het is die jij vertrapt hebt. Zondag aan zondag stond hij voor je. Zondag aan zondag opende hij zijn hart voor je. En wat deed u ermee? Iedereen, gemeente, iedereen, heel de wereld zal hem erkennen als het lam dat een volmaakt offer heeft gebracht, dat alles volbracht heeft en dat zo gewillig was om de zonden te vergeven. Maar er zijn er van wie geldt en je hebt niet gewild. Dan zul je rouwen over hem. Gemeente, dat is ontzettend. Als hij niet je bruidegom is. Als hij een onbekende voor je is. Als je geen heerlijkheid in zijn bloed gezien hebt. Als hij niet noodzakelijk voor je geworden is. Dan blijft de buitenste duisternis over. En dat voor eeuwig. En dan zal dat rouwklagen eindeloos doorgaan. Niet alleen omdat je zelf zo dwaas geweest bent. Je hebt niet gewild. Het lag niet aan de Here. Het lag allemaal aan jezelf. Geen acht geslagen op die grote zaligheid. Eeuwige wroeging. Maar ook omdat je de Heere Jezus gesmaald hebt. En daarom rouwklagen over hem. Zie, hij komt. Gemeente, zul je dat nou eens niet naast je neerleggen. Je kunt allerlei gedachten hebben over een preek. Ik miste er dit in. En ik vond er dat van. Prachtige preek. Oppervlakkig. Dat kan allemaal. Maar wat hebt u met Gods Zoon gedaan? Die voor u stond. De verderfengel is in aantocht, gemeente. Op weg naar u. Of de grote behouder van het leven is in aantocht. Op weg naar jou. Het is één van beide. Het is één van beide. En zijn komst is op handen. Op handen. Dat duurt al zo lang. Jawel. Maar de Bijbel zegt dat we er rekening mee moeten houden. Je kunt ook vandaag sterven of je kunt morgen sterven. En dan is de genadetijd ook voorbij. Misschien is dit de allerlaatste adventszondag. Of de allerlaatste van ons leven. Maar zullen we dan deze allerlaatste adventszondag ogen slaan, gemeente, op de Heere Jezus. Op die geslagen herder, op dat geslachte lam. Zie het, zijn handen doorboord. Ze slapen, de littekens, ze zeiden, hoe komt dat? Gezondigd tegen een goede God. En gemeente, als dat doordringt, dan maak je niet zo druk meer om anderen. Ja, je wordt wel bewogen om anderen. Maar je maakt je niet meer zo druk. Dan ga je denken over je eigen ziel. Hoe zult u hem ontvangen? Hoe zal ik rechtvaardig voor God verschijnen? Opdat het gebed om genade geboren zou worden. Wees mij de zondaar genadig. En wat wilt u dat ik doen zal? Maar wend je ogen toch niet van hem af. Totdat hij u genadig zij. En gemeente, daarbij de allergelukkigste op aarde. Als de Heer Jezus in je hart geboren wordt. Ja, dan wordt het kerst in je leven. Ja, maar dan wordt het ook advent in je leven. Vol verwachting blijf ik uitzien. Tot die dag eens dagen zal. Dat de heiland op de wolken weer komt met bazuingeschal. En dan zul je hem totaal anders ontmoeten dan de onbekeerden. Wat denkt u? Wat denkt u? Zul je het dan droog houden? Als hij komt. En je mag hem lief hebben. Gemeente, ook die gelovigen, ook Gods kinderen zullen rouw klagen. De kanttekeningen die wijzen erop. Verschillende uitleggers. Hoewel hun rouw wel een totaal ander karakter zal hebben. Misschien dat u het wel weet, maar dat stukje dat gaat over dat rouwklagen. Dat is een citaat uit Zacharia 12. Waar de komst van de geest van de genade, de heilige geest is beloofd. De komst van de geest der genade en der gebeden. En wat is het gevolg van de uitstorting van de heilige geest? Nou, zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. En zullen over hem rouwklagen. En gemeente, dat gebeurt op de Pinksterdag. Dan gebruikt de Heer die preek van Petrus voor. Dan wordt men inderdaad doorstoken in het hart. En ze gaan zien dat zij de Heer Jezus gekruisigd hebben, doorboord hebben. En tegelijk wordt voor diegene dan de fontein tegen de zonde en tegen de onreinheid geopend. Het bloed van de Heer Jezus dat reinigt van alle zonde wordt hen voorgehouden. En ze gaan hem aanschouwen. Die zij doorstoken hebben. Niet alleen rouwend. Niet alleen belijdend. Maar ook gelovend. Ook biddend. En buigend. Gods kinderen. Die mensen die de verschijning van de Heer Jezus hebben lief gehad. Gewoon vanmorgen. Ja, niet gewoon. Maar vanmorgen. Die de verschijning van de Heer Jezus hebben lief gehad. Zijn eerste komst in de wereld hebben lief gehad. Zijn komst elke dag. Ze zullen bij alle blijdschap die er zal zijn in hun leven. Als hij komt op de wolken. Ook iets van verdriet ervaren. Omdat ze hem zo weinig verwacht hebben. Omdat ze als bruid zo weinig verlangd hebben. Omdat ze hem doorstoken hebben met hun vroegere zonden, met hun twijfels, hun ikgerichtheid. Die blijvende onreine gedachten. In slaap gevallen met de maagden uit de gelijkenis. Terwijl ze op weg waren naar de bruiloft. Rouwen, daar is alle reden toe. Kijk nog eens goed naar hem in gedachten. Hij komt met de wolk. In heerlijkheid en pracht en glorie en luister. Maar gemeente, hij komt ook als het lam. Het lam. In Openbaring 6 werd er gesproken over de toren van het lam. En dat lam, dat is in het midden van de troon. Daar staat hij als geslacht, Openbaring 5. Ook op dit moment. En hij is het die terugkomt. En dan zul je het zien. Ook. Dat hij doorstoken is. Als hij zegenend weer komt, zo mag Gods kerk hem toch verwachten, gemeente. Dan zul je het zien. De littekens van de striemen. Thomas zag het ook. De discipelen, ze zagen het toen hij was opgestaan in het opstandingslichaam van de Heer Jezus. En dat lichaam heeft hij nog. Het is aan alle kanten te zien, van top tot teen. Hij komt als het lam dat gekruisigd was. Wat moet dat wel niet zijn, gemeente? Dan kun je het begrijpen, dat er gehuild wordt op die dag. Wanneer doet de zonde nou het meeste pijn? Weet je dat? Wanneer doet de zonde nou het meeste pijn? Als je mag zien op het lam, verwond, verbrijzeld, zoals Jesaja 53 hem tekent. Om mijn overtredingen, om mijn ongerechtigheden, Ja, dat is ook zoet. Dat zijn ook zoete tranen. Het heeft te maken met de droefheid naar God. Als je daaraan denkt. Hij komt als het lam. Verlangen wij naar gemeente? Of zit je nog vast aan de aarde? Aan het aardse? Aan alles wat je hier nog wil? Aan alles wat je hier nog wil hebben? Van plan bent? Dan mag plannen maken. Verlangens hebben. Maar heeft de Heilige Geest nou ook iets van dat bruidsverlangen in je hart gewerkt? Een bruid verlangt toch naar haar bruidegom. En een bruidegom verlangt naar zijn bruid. Wat is ze mooi met die trouwjurk. Wat is ze prachtig met dat pak aan. Weet u, gemeente, ik bedoel dat eerbiedig. Dat kan misschien een beetje raar klinken. Maar ik bedoel dat heel eerbiedig. Als de Heer Jezus terugkomt, heeft hij zijn mooiste pak aan. Want hij komt zoals hij is. Dan is hij voor zijn Vader op zijn mooist. Wat verheugt hij zich in zijn Zoon. Maar dan is hij ook voor zijn bruid op zijn mooist. Als hij komt als het lam. Zie, hij komt. En de Heilige Geest, hij richt zijn vinger op hem als het ware. Met alle nadruk, let erop. Houd er rekening mee. Ja, amen, het is werkelijk waar. Zie. Bekijk hem maar goed, gemeente. Onvoorstelbaar. En dan zie je het. Hoe lief hij zijn Vader had. Dat kan je zien. Aan hoe hij eruit ziet. Doorstoken. Dan kan je zien hoe lief hij zondaar zat. Zo lief dat hij voor hen stierf. Genade bij God door zijn zoenbloed verwierf. Wat een uitzicht, gemeente. Eens verenigd te zijn met hem. Ken je het wachtwoord? Maranatha. Dat staat of valt. Dat staat of valt met het kennen van dit lam. Dat zijn bloed uw hoop gewekt heeft. En uw schuld voor God bedekt heeft. Is dat al zo, gemeente? Misschien hebt u de boodschappen al in huis voor kerstfeest. U hebt al bedacht wat u aantrekt. En welke hoed u opdoet. De koelkast ligt vol. Gezellig. Prachtig. Maar hebt u ook het bloed al in huis? Heb je het bloed in huis? Van het lam. Aan de deurpost van je hart. Dan alleen is er zegen te verwachten. Anders enkel vloek. Enkel vloek met kerstfeest. Als je niet op dat bloed van het lam gericht bent, gemeente, dan eet en drinkt u zichzelf met kerstfeest. Als u aan het gourmetten bent of wat ook maar. Een oordeel. Dat kan dus niet alleen als je hier aan het heilige avondmaal zit. Maar ook als je met kerstfeest niet schuilt achter het bloed van het lam. Het voorhangsel is gescheurd. De toegang tot de troon der genade staat wijd open. En bij hem is alles te vinden wat u niet hebt en niet missen kan. De Heilige Geest, hij is vandaag gewillig om al die schatten van Christus te schenken en toe te eigenen. Vlucht tot Jezus voor uw behoud. Dat is de beste voorbereiding op kerstfeest. De beste voorbereiding op de wederkomst. Zie, hij komt. Zie op hem die komt en die nu in het woord van de verzoening tot ons komt en aan ons hart gelegd wordt. Als het lam, opdat u zich door het geloof aan hem zou toevertrouwen. Zoals ik ben, met mijn lompen en met mijn vodden, met mijn ongerechtigheid en onreinheid. En meer dan dat is het echt niet, gemeente. Mijn twijfels en mijn ongeloof, zoals ik ben en anders niet. Maar dan ook niet meer gewacht, o Lam van God. Ik kom tot u die alles heeft volbracht. Hij komt op zijn mooist om zijn bruid te halen. Hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonde gewassen heeft in zijn bloed. Vindt u hem ook zo op zijn mooist? Is hij uw dierbaar, gemeente? Laat de wereld zich dan maar druk maken om rollade en om geld en om luxe. Als u Jezus maar mag kennen, dan mag u mee als hij komt de bruiloftzaal binnen. Verlost van alles wat tranen oplevert. Om dan voor altijd bij hem te zijn. In heerlijkheid. Het is advent, gemeente. Hoe zult u hem ontvangen? En jij. Amen. Zullen we danken en bidden. Gena, o God. Wees ons genadig. Met allen die ons lief en dierbaar zijn. Bedek ons met het bloed van de Heer Jezus. En bewaar ons ervoor dat het bloed vertreden wordt. Heere, u bent die volkomen zaligmaker. Van ons uit is er geen weg. Is er geen hoop. Maar bij u vandaan is er een weg. En is er hoop. O Heere, mogen we dat geloven. En ons daarom aan u vastklampen. Heere, werk zo met uw geest en gebruikt u dit woord. En geef dat het advent mag zijn, mag worden en mag blijven. Tot die dag eens dagen zal. Dat u terugkomt. Vergeef het zondige en gebrekkige. En gaat u mee, Heere, naar huis. Breng ons vanavond weer bij elkaar rond uw woord. En zegen ons in alles. Wees met ons als we alleen thuiskomen. Wees met ons als we alleen zijn en alleen deze woorden ook gehoord hebben en verwerken. Wilt u ook dan met uw geest werken en alles geven wat nodig is. We bidden het om Jezus wil. Amen. Psalm 89, het laatste vers zingen we. Psalm 89, vers 20. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.